Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Koen, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, wanneer Jezus aan zijn verkondiging begint, heeft hij lang tijd genomen om na te denken en zijn bezinning over zijn zending was helemaal geïnspireerd ook vanuit wat de profeten in het Eerste Testament, Oude Testament, reeds gezegd hadden. Gods woorden zijn voor ieder van ons al eeuwenlang een enorme gave. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest. Ook wij verlangen naar de blijde boodschap, die ons diep in het hart kan raken, inspireren tot daden, zelfs genezen, en ook anderen troostend en genezend nabij zijn. Ja, kom, Heilige Geest, opdat we de boodschap van Jezus leren begrijpen, hem steeds meer lief hebben, om hem overal in te volgen en zijn ijverige leerlingen te worden. Dank u. Amen. We gaan nu luisteren naar het eerste deeltje van Matteüs, vierde hoofdstuk van 12 tot 17. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen was genomen, week hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaum wonen, aan het meer. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Luister, het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat stukje dat komt dus uit Jesaja, 8e hoofdstuk, 23e vers, tot 9e hoofdstuk, 1e vers, land van Zebulon en Naftali. Want Jezus was inderdaad vertrokken uit Nazareth, omdat hij wist dat Johannes de Doper begonnen was met de mensen voor te bereiden op de komst van de Messias. En Jezus had zelf ook gekozen om zich daar dan te laten dopen. Ook al was het een doopsel van bekering, voor Jezus dus niet nodig, hij was zonder zonde, maar ook hij wou samen met al die anderen die ommekeer meemaken, die kering naar God. En hij kreeg ook de bevestiging dat hij de geliefde zoon van de Vader was. En daar stond Johannes bij en hij zag het. Nadien heeft Jezus dus ook begrepen dat hij aan zijn zending mocht bij beginnen. Al is dat toch niet direct begonnen, hij is nog 40 dagen in de woestijn gebleven om er beproefd te worden door de duivel. Want die snapte natuurlijk maar al te goed wie Jezus was en hij wou hem op andere gedachten brengen. Teruggaan naar zijn moeder in Nazareth, dat heeft hij dus niet gedaan. Dat was geen optie. Hij moest een plaats vinden om zijn onderrichten te kunnen geven waar hij veel volk kon ontmoeten. Waar is dat dan beter dan bijvoorbeeld aan het meer? Dat lijkt zelfs zo groot als een zee. En er is overvloedige vis, dus grote bedrijvigheid van mensen, handel drijven, visvangst. Kafarnaum, daar gaat hij zich vestigen. En dat is eigenlijk rommelig, lawaaierig zelfs. Waarschijnlijk met heel veel mensen, maar weinig die naar de synagoge gaan. Ja, hoe komt dat? Ze hebben veel te veel werk met handel te drijven. Ze gaan om met veel vreemdelingen. En dan moeten ze zich veel wassen, want ze zijn onrein. En ja, komen ze dan nog op tijd in de synagoge, weet ik veel. Toch heeft Jezus gekozen voor deze plek van ontmoeting. En je zou het gemakkelijk kunnen vergelijken voor ons met een haven, maar ook met de binnenstad van een grote stad. Denk aan Brussel, Antwerpen, noem maar op. Hè. In Brussel heb ik eerst gedurende grote vakantie een evangelisatieactie gedaan. En ik liep rond, ja, houd u vast, hè. Ik liep rond met een groot karton rond mijn hals. En daarop stond dat ze mij om gebeden mochten vragen, dat mijn medezusters daar dan zouden voor bidden. En ik had dat er in twee talen opgeschreven, Nederlands en Frans, en er stond ook bij, gratis, gratuit. En ik had een boekje bij om die intenties te laten opschrijven of te laten dicteren aan mij. En in mijn andere hand had ik de paternoster. Ik heb daar zo 8 dagen rondgelopen. En ik had al soms kramp in mijn gezicht van te glimlachen. Want ja, ik moest niks zeggen. Het stond op mijn papier of op mijn karton. En ik deed dan teken zo van lees. Hè. Ik mocht dat aan mij iets vragen. En ik kan jullie verzekeren dat ik toch een grote vangst heb gehad. Veel verschillende gezichten gezien heb. Verschillende geschriften en intenties. En mensen die van een ander land of een ander ras of een andere godsdienst waren. Van verschillende beroepen. Maar het fijne was toch die mooie diepgaande gesprekken te kunnen hebben. Sommigen hebben zelfs geweend in mijn armen. Anderen waren heel blij dat ze hun verlangen naar vrede eens konden noteren. En een oudere vrouw zei, en is het echt gratis? Dan schrijf ik in uw boekje. Ik stond aan het Broekeireplein, dus in die wandelstraat, waar de metro ook uitkomt en niet zo ver, dus 2 minuten of zo, van de Nieuwstraat. Dus echt in het midden van de stad. En dat kent iedereen daar wel. Je kunt dat echt wel vergelijken met een echt Kafarnaum. Maar je zou hetzelfde kunnen doen. Ik heb dat dan nu alleen gedaan, ja. Maar je zou hetzelfde kunnen doen vanuit een kerk. Ik heb dat ook eens meegedaan. Waar men bijvoorbeeld dan een woord van de blijde boodschap meegeeft aan de mensen die voorbij komen aan die kerk. Om ze ook bijvoorbeeld uit te nodigen eens binnen te komen. Want sommigen zitten daar dan in aanbiddingen of zingen, dat kan ook. Een priester die kans geeft om te biechten. Kijk, het is allemaal heel boeiend, maar je moet er toch een beetje inspanning voor doen. En het is ook wel, je moet er moed voor hebben en vermoeiend is het ook. Om daar zo ja, naar de mensen toe te gaan en... Er zijn er die doorlopen en doen alsof je het niet goed bij je hoofd hebt en zo, die je raar bekijken. Maar toch valt dat mee, vind ik. Ik vind dat dat meevalt. Het Galilea van de heidenen. Daar spreken ze over dus. Waar Jezus voor kiest, is het Galilea voor de heidenen. Maar dat kan je overal vinden, hè. Dus ook bij ons, in ons straat misschien. Hoe leven die mensen? Hoe leven ze nu vandaag? In de duisternis, de schaduw van de dood staat er. Er zijn ook bij ons nog heel wat mensen die problemen hebben. Hè? Met hun gezondheid. Soms komen ze niet goed rond. Of omdat ze geen job vinden. Of ze hebben veel zorgen met hun kinderen die het moeilijk hebben. Of het verkeerde pad hebben gekozen. Ja, en hoeveel zitten er eigenlijk verslaafd aan hun computer of smartphone? Je kunt er geen gesprek meer mee hebben, zeggen ze dan. Er zijn mensen die bijna niet meer buiten durven komen, zelfs omdat ze bang worden van aangevallen te worden. Er is heel veel geweld in de wereld. Er is verloedering. Mensen zeggen, ze gooien zomaar van alles op straat en het ligt naast de vuilbak in plaats van erin, enzovoort. Jezus, wat zou hij nu zeggen tegen ons? Hij kan gewoon hetzelfde zinnetje zeggen. Het is nog altijd hetzelfde, hè. Kom tot inkeer. Bekeer u. Doe het ik er anders. Verander. Dat is een hele belangrijke oproep. Waarin moeten we ons bekeren? Wat loopt er mis? En dan zouden we beter nadenken, niet over de anderen, maar over onszelf. Wat we bij de anderen aanklagen, zit ook... bij ons. Iedereen kent het spreekwoord, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. En wel lach je daarmee, maar het is wel juist, hè? Hoe dikwijls gebeurt het dat men op iemand afgeeft of dat men met iemand lacht? En 5 minuten later zegt dan iemand van het gezelschap, ja, maar kijk, nu doe je dat zelf, hè? Dat is echt heel opvallend. Ja, misschien kan dat ons helpen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Een mini-gewetensonderzoekje. Wat vind ik bij anderen niet oké? Dat zou een goede vraag zijn. En dan heel eerlijk, en wat doe ik? Maar ook om te groeien in de juiste houding van bekering, is het belangrijk dat we toch bidden. En aan de Heilige Geest wat hulp vragen. Om te durven eerlijk zijn. Niet doof en niet blind voor ons eigen gedrag en fouten. Dat is wel heel belangrijk. De relatie met Jezus een plaats geven. Niet om te beginnen met al uw zonden te zoeken, maar om zeker te beginnen met ik weet dat hij mij graag ziet. De relatie met Jezus is vooral een volstromen van zijn liefde, van zijn, en daar dan hoop in kunnen vinden en de bevestiging om ook toe te laten dat het niet allemaal perfect moet zijn. Jezus is begonnen aan zijn zending na die intense bevestiging van de Vader toen hij zich liet dopen door Johannes de Doper. Wij mogen dat steeds blijven herinneren, want ook wij zijn de geliefde dochter, de geliefde zoon van de Vader. Ja, en soms zijn we een beetje afgedwaald en soms vergeten we dat. Dat is iets dat mensen enorm kan deugd doen, daarover praten. Wie ze ook zijn, die onvoorwaardelijke vriendelijkheid, die proberen ook zelf, wij dat proberen voor hen te zijn, vriendelijk. Geen neerbuigende goedheid, hè? Ah, dat is niet tof. Of betuttelend zijn, zo. Oprechte aandacht, gewoon. Dat het uit het hart komt. Zo, voor jong en oud. Denk aan onze Tony, die gehandicapt was. Hij ging op bezoek bij mijn vader. Omdat hij wist dat hij al veel van zijn geheugen kwijt was, had hij een fotoalbum meegebracht. En het werd echt een fantastische namiddag voor mijn vader. Enkele weken later was mijn vader overleden. En enkele maanden na mijn vader is ook Tony overleden aan een hartaderbreuk. De liefde van Tony, zijn geduld, zijn originele inspiratie om zijn liefde te tonen en mijn vader te helpen, dat is mij altijd bijgebleven. En zo eenvoudig kan het zijn, hè? Zo verbonden met de liefde van God. Onze Tony die ging ook rond in de kerk met het mandje. En als het koers was in het dorp, dan stond hij op een kruispunt om de auto's en de fietsers en de voetgangers tegen te houden. Dat was heel vermoeiend voor hem, want hij had zware schoenen en hij mankte. En toch bleef hij dat doen, was hij bewust van zijn grote verantwoordelijkheid en de mensen respecteerden zijn vrijwilligerswerk. Jezus zegt, kom tot inkeer. Bekijk je medemensen eens met andere ogen. Leer hen in hun sterke kanten te zien. Bevestig hun inzet, de liefdevolle attenties, want dat heeft God toch ook gedaan, zelfs met Jezus. En het kleinste kind kan iets moois doen voor mama of papa, om die te verrassen als ze thuiskomen, moe van hun werk en zo. Tot inkeer komen is ook wegkijken van jezelf. Waar kan ik een ander plezier mee doen? Waar kan ik een lichtpuntje zijn in de vermoeide dag van mijn vader, mijn moeder, en hen een glimlach veroorzaken bij het bezoek, bijvoorbeeld van een zieke of een persoon die aan de kassa anders veel te lang moet wachten. Of op de roltrap in het station met meerdere valiezen aan het sukkelen. Kom tot inkeer. Jezus koos heel bewust voor Kafarnaum, om mensen tegemoet te kunnen gaan. Daar was inderdaad mogelijk een beetje licht te laten schijnen in die duisternis van dat opgejaagd leven, van ieder voor zich en steeds beter en steeds meer geld en eer, noem maar op. We gaan nu even onderbreken om te luisteren naar, ik vind het toch een heel mooi lied, dat ik gevonden heb op YouTube. Het is van Sela en het heet Mag ik jou tot zegen zijn? Mag ik jou tot zegen zijn? Van Sela.
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis, samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst. Laat ons delen in Zijn liefde, voor elkaar de minste zijn. Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.
Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals hij.
We gaan nu verder lezen in het Matthäus-evangelie, vierde hoofdstuk van 18 tot 22. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze hun boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Ik weet nog dat toen ik dat voor het eerst hoorde over stuur was omwille van Zebedeus. Ineens zijn die twee broers weg, met Jezus, En wat met het familiebedrijf, dacht ik toen. Jezus volgen, dat is ook voor de familie een serieuze zaak, hè? Het is zelfs soms erg moeilijk om Jezus te volgen. Dat is ook voor de familie moeilijk. Bijvoorbeeld als je naar het klooster zou willen gaan of priester worden. Want in je familie kan er dan een probleem opduiken. Dat is bij mij het geval geweest. Mijn vader kreeg er een inzinking van dat ik naar het klooster wou gaan. Hij heeft nooit meer zijn werk kunnen opnemen. Ik heb zelfs nog 3 jaar gewacht en voor hem en mijn ouders dus gewerkt en ook proberen te onderscheiden of ik me niet vergist had, hè, waar ik best mijn roeping zou volgen. Ik denk dat het in dit evangelie er nogal radicaal uitziet en plots beschreven staat, maar dat er misschien toch ook wel tijd tussen gezeten heeft. Bijvoorbeeld dat dat misschien hun eerste namiddag was, dat ze zo echt met Jezus opgetrokken hebben. Maar in ieder geval, van beide families, zowel Andreas als Johannes, hadden al een keer een namiddag met Jezus doorgebracht. Er was al een kennen van Jezus, een voorgeschiedenis. En ze waren inderdaad ook aan het uitkijken naar de Messias. Het zijn wel mensen die naar de synagoge gingen, die een gelovige opvoeding hadden, de teksten kenden, de verhalen, ook teksten van de profeten en psalmen, de psalmen, de gebeden. En in die tijd werd er nog veel uit het hoofd geleerd. Dus als ze niet naar de synagoge konden gaan, maar ze hadden de psalmen leren van buiten geleerd, dan konden ze die ook opzeggen, dus bidden, terwijl ze bezig waren. Deze eerste apostelen waren al opgevoed in het geloof. En het is echt heel belangrijk dat we de verhalen leren kennen. Dat wij samen ook leren bidden, thuis al. En dat we deeltjes van Jezus' leven hebben gelezen. En ja, proberen ook toe te passen. Wat heeft Jezus gezegd? Wat heeft hij gedaan? Enzovoort. En hoe kan ik dat nu doen? Het is niet iets van 2000 jaar geleden, hè. Het is ook nu dat Jezus aan het rondlopen is in ons leven. En de Heilige Geest doet herinneringswerk. Ja, dat zeg ik altijd, herinneringswerk. Maar daarvoor moet er toch iets al gekend zijn. Hoe wil de Heilige Geest iets herinneren als je nooit iets leest over Jezus? Ja, dan is het niet mogelijk dat hij dat herinnert, dat bedoel ik. Het is belangrijk dus de teksten, dat ze in uw leven ook iets mogen betekenen. Probeer het dus u voor te stellen zo. Jezus loopt daar rond. Zie het voor uw ogen gebeuren. Hoe loopt hij daar rond? Wat zegt hij? Is er wind? Van de zee, het grote meer? Loopt hij op sandalen met blote voeten, die plakken van het zand? Zijn ze een tijdje gaan zitten samen met hem? Stel het u voor, hè. Wat waren die 4 mannen daar aan toe met hun 2 boten, met de vissen, hun netten aan het herstellen? De vissen aan het sorteren. En hoe rook het daar? Zoals bij ons in Oostende? Misschien met visgeur zo, hè? Ja, de zee. Wat is er te horen? De vogels, de meeuwen, het geruis van de wind? Gebruik uw zintuigen. Probeer in het gezelschap te gaan plaatsnemen. Luister, kijk, ruik, voel, misschien proefde zelfs het zout op uw lippen. Er zijn heiligen die deze methode aanprijzen. Bijvoorbeeld de heilige Ignatius, de stichter van de Jezuïeten, die zegt ook, gebruik uw 5 zintuigen. Hè? Als je een verhaal leest, dat helpt dus. Hè? Dat helpt. Je maakt er deel van uit dan. Maar het hoeft niet, hè. Er zijn andere manieren om dichter bij Jezus te naderen en te bidden en zo een verhaal intens op u af te laten komen. U kunt ook kiezen voor 1 persoon, hè, die in het verhaal iets meemaakt. Welke oproep krijg je dan? Visseren van mensen worden. Visseren van mensen worden. Dat wil niet zeggen dat wij de mensen gaan beetnemen, hè, en ze wat wijs maken om ze mee te lokken voor onze zaak. Natuurlijk kan je ze uitnodigen mee te gaan naar iets, naar een gebedsgroep of een activiteit voor jongeren, bijvoorbeeld een kamp of zo. maar het moet gebeuren op de juiste manier. Gewoon omdat je zelf zo enthousiast bent. Je bent meegeweest naar Paris-Le-Monial bijvoorbeeld en je kunt er niet over zwijgen, dus je denkt, ik ga dat aan mijn vrienden toch eens een keer voorstellen om mee te gaan de volgende keer. Het verlangen zo van te delen, dan ben je eigenlijk een goede verkondiger. Je weet waar je het over hebt. Je bent vol van de blijde boodschap van Jezus. En dat is belangrijk. Je probeert er dan ook van te leven. En we gaan nu even kijken wat dat er verder staat. Want er is nog een deel aan het verhaal. Matteüs 4e hoofdstuk, ik ben nu aan de verzen 23 en 24. Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn en ook bezetenen, verlamden, werden bij hem gebracht en hij genas hen. Een grote groep mensen volgde hem uit Galilea, de Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Dat is de moeite, hè? Ik begrijp al, als jullie nu zeggen, maar dat kunnen wij toch niet? Zoals Jezus zoveel wonderen verrichtte en zelfs zoals de apostelen dat blijkbaar ook hebben kunnen doen. Zoiets kan je enkel afsmeken met een groot geloof. Hè? En het is aan God en aan Jezus om een gebed te verhoren tot volledige genezing. Dus om een wonder te hebben, dan moet er ook een medische verklaring zijn. Hè? Er is geen medische verklaring, behalve dat de medische wereld er onmachtig tegenover stond en in één keer is die genezen. En je kan dat bewijzen zelfs. Dat er iets ergs was en nadien niks meer. Maar dat is wel nodig, een wonder, om iemand zalig te verklaren of heilig te verklaren. En ja, dat is omdat ze ervoor gebeden hebben tot die bepaalde persoon die men heilig verklaart. Denk aan Carlo Acutis. Ik ga geen wonderen nu vertellen. En ik denk aan Theresia van Lisieux, waar dat er ook heel veel zijn en zo. Mensen die allemaal die persoon hebben aangeroepen om een wonder te doen, om te genezen en dat hebben verkregen. Onverklaarbaar verkregen. Echt spectaculaire dingen zijn daarbij. Hè? Ja, en ik denk aan die Carlo Acutis, een jongen van 15 jaar, dat is van deze tijd. Hij heeft zo'n prachtige getuigenis van zijn geloof gegeven op zo'n korte tijd. Ik raad eigenlijk elke jongere aan daar een boekje van te kopen. Want het is iemand van deze tijd, dat spreekt aan. Het is heel inspirerend. Schenk er een weg bijvoorbeeld aan mensen, waarvan dat je zegt, van die jongeren zouden dat ook eens een keer moeten kunnen ontdekken. Dat is evangeliseren en ook een goed werk. Werk ermee in een catechese bijvoorbeeld. Bid vooral bij Jezus in de Eucharistie, want daar gebeuren de grote wonderen. De ontmoetingskans is daar uniek met Jezus voor de heilige hostie in de Eucharistie. Jezus is echt aanwezig en hij kan zijn liefde daarvoor jou duidelijk maken, laten aanvoelen. Zelf heb ik altijd graag heilige verhalen beluisterd. En later was ik dan ook geïnteresseerd in wat hebben ze geschreven bijvoorbeeld, de teksten over het gebed. Wat heeft hen getroffen in het woord van God? Hoe was hun verhaal? Hoe zijn ze ineens zo geboeid door Jezus geraakt? Want het is ook het woord van God dat ze gehoord hebben en gelezen dat hen tot daden heeft aangezet. Natuurlijk hebben ze in andere tijden geleefd, of soms in heel andere landen dan die van ons. Want er zijn er overal te vinden, heiligen. In elk werelddeel, in zoveel verschillende landen en culturen, waar ook christenen vervolgd werden, waren ze ijverig om het woord van God door te geven, alles probeerden en waagden om bijvoorbeeld zelfs op leven en dood de communie te brengen aan zieke mensen of een mis te kunnen bijwonen of naar de mensen te gaan in de gevangenis om daar de communie te kunnen geven. En dat allemaal vanuit hun geloof. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geweldig naar opkijk. Wat hebben zij, wat hebben wij hier te vrezen, denk ik dan? Dat is niet te vergelijken, hè? Wij mogen ons geloof beleven en er vooruit komen zelfs. En als dat niet meer kan, omdat mensen daar kritiek op hebben, omdat ze bang zijn dat ze hun vrienden gaan verliezen als ze daar vooruit komen, of gepest gaan worden, dan is er echt wel iets mis, hè? Want ja, wij leven in een land waar godsdienstvrijheid is. Dus dat zou geen probleem mogen zijn. Dat je christen bent en dat je daarover praat en dat je naar de mis gaat en zo. Laat het dus niet bang maken, hè. Maar er zijn tegenstanders. En je mag dit dus natuurlijk aan kritiek verwachten. Ze gaan naar u kijken. Wat zegt ze of wat zegt hij? En wat doet ze? Wat doet hij? Komt dat overeen? Ze zullen erop uit zijn om je te betrappen op iets dat je niet goed doet. Geef het eerlijk toe. Leg het dan uit dat het je spijt, dat je Jezus altijd hebt gekend als iemand die vergeving schenkt. Dus je weet, ik heb iets verkeerd gedaan, maar kijk, het is goed te maken. En dan geef je een eerlijke getuigenis. Daar zijn ze niet op voorbereid, hè? Dat zijn ze niet gewoon, dat iemand dat toegeeft. Ze denken, die gaat in discussie gaan. De nadruk ligt dan op Jezus, op zijn goedheid. En dan kun je doorpraten, hè. En dan leren ze dat je toch door die relatie zo sterk beïnvloed bent dat je durft toegeven. Ik ben niet zoals altijd zou willen zijn, maar ik weet dat ik vergeving kan krijgen en dat God mij blijft graag zien. Die influistering van de Heilige Geest, dat die er altijd opnieuw is. Ja, dat is een groot verschil, dat ze dat mogen aanvoelen. Natuurlijk, met vallen en opstaan, ja. Blijf vertrouwen op de Heer. Hij zal er altijd voor zorgen dat er kracht genoeg komt bij jou om dat toch te doen. En dat er een belletje gaat rinkelen bij die tegenstanders, die mensen die je kritiek geven, hè? Of die je op de rooster leggen. Misschien niet bij iedereen dat helpt, maar wie weet. God laat misschien zoiets gebeuren waar dat je een beetje vernederd bent geworden. Een kans om tot getuigenis van de echtheid van je geloof te komen. Je wordt een beetje op de rooster gelegd, ja. En het is een kans. Het is een kans. Ja. Om te tonen, God ziet mij graag en dat overwint op al de rest. Dat is toch mooi, hè? Goed. We gaan nu verder bidden. Het gebedsmoment. Jezus, ook wij verlangen een lichtpuntje te worden in onze wereld. Niet ver van huis, maar al thuis in het gezin, in de buurt, in de jeugdbeweging, parochie, op school, in een aandachtige liefde en tedere zorg voor elkaar. Schenk ons je Heilige Geest om een antwoord te geven op je vraag om tot inkeer te komen, om te snappen waar we iets kunnen verbeteren aan ons gedrag. Meer tijd kunnen maken, een vast moment zelfs, om ons af te stemmen op die innerlijke stem in ons hart. Wij willen het echt leren stilmaken. Alles eens stilleggen om jouw verlangen te beluisteren. Misschien heb je al veel aan ons oor ingefluisterd, maar liepen we gehaast verder. We gaven geen aandacht aan die persoon, die sukkelde met een zwaar deur. We zagen het niet dat die jongen of dat meisje daar elke speeltijd alleen stond. En we kwamen niet tot een contact met onze buren. Open ons hart, onze oren, onze ogen, om ze door jou alert te maken voor mensen die een vriendelijk gebaar nodig hebben, een beetje bescherming, zorg kunnen gebruiken. Jij kan zo goed meeleven met mensen, Jezus. En je vroeg het toch aan hen, wat wil je dat ik voor je doe? Je had zoveel respect. Je bleef staan, je luisterde. Je ging aan tafel met de zondaars en je nam je tijd. Je nam je tijd voor de bedelaar langs de weg. De ouders met hun gehandicapt kind. De moeder op de begrafenis van haar enige zoon. Zoveel medelijden met een vader of moeder in angst en rouw dat je hen hun zoon en dochtertje opwekte. Maak het in ons hart ook mogelijk, Jezus, door je Heilige Geest. Wij willen je echt volgen, met jou op stap gaan elke dag. Kom ook ons verrijzenisgeloof versterken. Laat onze zintuigen als wekkertjes dienen, die ons wakker houden vanuit je Heilige Geest. Leer ons leven in verbondenheid als kinderen van dezelfde Vader. Je koninkrijk is er eentje van een grote familie, Geest. Je sticht een familie die grenzeloos is en overal kan uitgedragen worden. En zelfs waar de dood geen grens meer is, maar een thuiskomen bij de Vader. Misschien ook dat wij eens een volle dag met jou mee mogen lopen, op tocht gaan, om mensen jouw boodschap uit te dragen. Toon ons dan welke talent we daarvoor eigenlijk al hebben gekregen. En waar er al iets begonnen is om bij aan te sluiten. Je verlangt dat we je volgen. Graag, Jezus, zeg het maar. Waar? Hoe? En wanneer en waarmee kan ik je dienstbaar zijn? Hier ben ik, Jezus. Laat je oproep elke dag in mij weer klinken. Je blijde boodschap, die wil ik ook beter leren kennen. En lezen in je woord voor elke dag. Dank je, Jezus, dat je ook mij verlangt in te schakelen. Ondanks de drukte waarin wij leven en elkaar soms echt voorbij lopen. Maak ons tot vissers van mensen. Hier ben ik, zend mij. Ja, zend mij maar. We gaan nu nog luisteren naar het lied Zend mij. Het is een opwekkingslied, opwekking 691, en je kan het ook vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht.
Of ik wonden moet verzorgen, of vuile voeten was, Heer, hier ben ik. Zend mij om van anderen te houden, ook al zijn we het niet eens. Heer, hier ben ik, zend mij. Of ik arm ben of juist rijk ben, ik wil steeds uw dienaar zijn. Heer, hier ben ik, zend mij. In het dal of op de bergtop zal mijn loflied voor u zijn. Heer, hier ben ik, zend mij. Mag mijn leven laten zien dat ik u lijden, spreek ik zelfs al doet het pijn. Heer, hier ben ik, zend mij, ook als mensen mij gaan mijden, ik zal u gehoorzaam zijn. Heer, hier ben ik, zend mij, mag mij. Zal ik blij zijn dat ik zei, Heer, hier ben ik, zend mij. Ik wil leven voor de woorden, God gedaan dienaar van mij. Heer, hier ben ik, zend mij. Heer, hier ben ik, zend mij.